Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Om de combinatie van griep en corona te voorkomen, wordt er dit jaar een run verwacht op de griepprik. Daarom heeft Nederland zo'n 500.000 extra vaccins besteld. Hoogleraar infectiebestrijding Christian Hoebe, is de goede zet van het ministerie?
Ja, ik denk het wel. Kijk, we willen natuurlijk liefst geen grote epidemie hebben van influenza op het moment dat we ook nog aan de corona bezig zijn. Bovendien zou het goed zijn als veel mensen in de zorg bijvoorbeeld ook de vaccinatie kunnen nemen, zodat ze aan het werk kunnen blijven ook rondom corona gevallen.
En waarom zouden nu meer mensen zich laten vaccineren tegen influenza?
Nou ja, wat we wel zien is dat bijvoorbeeld bij de meningokokken-epidemie de afgelopen jaren, dat is dan wel bij jongeren, zagen we bijvoorbeeld dat ook daarbij de vaccinatie bij jongeren voor HPV bijvoorbeeld beter werd. Dus het is toch zo dat op het moment dat je ook merkt dat er een epidemie gaande is van infectieziekten, dan is het natuurlijk toch zo dat mensen zich wat sneller geneigd voelen om te zeggen, oh, maar ook vaccinaties helpen echt, dus laten we er vooral wat aan doen.
Maar het griepvirus slaat vooral toe bij risicogroepen. Is er ook een kans dat deze groep juist van de griepprik ziek wordt?
Nou, in principe zijn de bijwerkingen van de vaccinatie redelijk beperkt. Het is natuurlijk wel een groep die redelijk overlap heeft met de mensen die ook erg kwetsbaar zijn voor corona. De mensen met hart- en vaatziekten, mensen met chronische longziekte, diabetes. Dat zijn natuurlijk mensen die zowel risico lopen bij de griep als bij corona.
Ja, en in het jaar 2017-2018 overleden zo'n 9500 mensen aan de griep. Dit jaar zijn het er tot nu toe nog maar 404. Hoe kan dit verschil?
Nou, wat we zien eigenlijk bij influenza, dus de echte griep, zeg maar, is het zo dat elk jaar is dat weer een beetje anders. We hebben wel gezien dat in de laatste jaren we een aantal hele langdurige griepepidemieën hebben gehad. En dat heeft ook consequenties gehad voor het aantal doden. Dus dat betekent dat in dat ene jaar het echt wel een extreem jaar was met die 9500 doden. De laatste jaren was het al hoger dan normaal. We zaten meestal rond de 2000 en de afgelopen 5 jaar daarvoor was het rond de 6000. Dus dat was al vrij hoog. Maar af en toe heb je ook hele milde griepseizoenen. Soms ook omdat het vaccin gewoon heel erg goed werkt. En dat was in dit geval was het gewoon heel mild.
Op dit moment zijn er zo'n 6000 mensen overleden aan het coronavirus. Corona-sceptici vinden het daarom maar raar dat we eigenlijk het hele land platleggen voor corona, maar niet voor de griep. Kan jij daar enigszins in komen?
Nou, ik snap natuurlijk dat die vergelijking snel wordt gemaakt. Als je naar de schattingen kijkt, dan denk ik dat we ook op dit moment rond de 9500 coronadoden zitten. Dus dat zou dan vergelijkbaar zijn met dat extreme jaar van de influenza. Ja, toch is de situatie wel heel erg anders. Kijk, bij griep is het zo dat de meeste mensen niet meer vatbaar zijn. De meeste mensen hebben een bepaalde mate van immuniteit al doorgemaakt. En dat betekent ofwel door vaccinatie, ofwel doordat je hem zelf al een keer hebt meegemaakt. En eigenlijk alleen maar kinderen zijn degene waar de griep op dat moment veel voorkomt. Dat is natuurlijk een hele andere situatie bij coronavirus. Daar is eigenlijk iedereen vatbaar. Niemand heeft ooit in aanmerking gekomen met het coronavirus. Op dit moment heeft rond de 6% van de bevolking überhaupt maar coronavirus gehad. En we hebben natuurlijk enorm veel gedaan om ook maar op die al vervelend genoeg 9500 doden te komen. Als er geen maatregelen waren genomen en er was geen intelligente lockdown geweest, dan hadden we naar schatting 135.000 ziekenhuisopnames gehad en misschien wel 35.000 IC-opnames. Nou, dat had de zorg natuurlijk helemaal niet aangekund. Dus dan waren er veel meer dan die 9500 mensen overleden. Dan was het vele tienduizenden. Door die maatregelen is eigenlijk 90% van die IC-opnames voorkomen. Dat is natuurlijk een hele andere situatie dan bij griep.
Ja, dus met deze verschillen in ogenschouw nemend, griepprik halen is toch wel verstandig.
Ja, griepprik halen is zeker verstandig. Zeker voor de mensen die daar extra kwetsbaar voor zijn. En ook voor de mensen die in de zorg werken. Ook daarvoor geldt dat die eigenlijk altijd gratis wordt aangeboden door de werkgever. Ja, en het is nu extra belangrijk om te nemen. Enerzijds om zelf niet ziek te worden, maar ook om niet aan je patiënten door te geven.
Om te voorkomen dat zwemmers opnieuw in de problemen komen in de zee bij Scheveningen, pleit de kennis voor een zwemzonesysteem. Hans van den Broek van Surfschool The Shore is één van hen. Waarom is zo'n zwemzonesysteem nodig?
Nou, omdat zwemmers over het algemeen een best wel zwakke doelgroep zijn in die zee. Hè. Die hebben niks drijvers bij zich. En op dit moment is het zo dat je langs de Nederlandse kust overal kan en mag zwemmen. Dus ik denk dat het handig is dat we dat op een manier organiseren zoals dat in elk ander land om ons heen gebeurt. En is dat als je die mensen in een gebied laat zwemmen waarop ze gelet wordt, de kans dat er iets gebeurt kleiner is.
De kust bij Scheveningen is lang. Om welke gedeelte gaat het?
Nou, ik denk over de hele kust. Want het is ook een bepaald verwachtingspatroon van de bezoekers die bij ons komen. Hè. We zijn een internationale stad met een heel grote internationale bezoekersgroep. Die gewend zijn aan dat internationale systeem van rood-gele vlaggetjes en de kleine beheerste zwemgebieden. En die kan je afhankelijk van de omstandigheden, waar je natuurlijk een risicoanalyse op moet maken, kan je die flexibel inzetten. En op een rustige dag heb je minder zwemzones nodig. Op een dag zoals afgelopen zondag en maandag, daar zijn er zo ontzettend veel bezoekers dat je meer zwemzones nodig hebt.
Ja, naast die zwemzones, de reddingsbrigade draaide echt afgelopen weekend overuren, redden talloze mensen uit het water. Is hun inzet voldoende om de veiligheid te waarborgen normaal gesproken?
Nou, laat me vooropzetten dat ik ontzettend veel respect heb voor die mensen. En daar wordt ontzettend hard gewerkt door de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade, maar ook door de KNRM die aansluit. En de politie hebben we zelfs op het strand gezien. Maar wat je moet afvragen is of we niet toch naar dat internationale systeem moeten, wat in alle landen om ons heen op die manier georganiseerd is. Je kan dan namelijk met veel meer mensen veel efficiënter werk verrichten. Je kan je voorstellen dat een zwemmersgebied door 2 lifeguards bewaakt kan worden. En op het moment dat die zwemmers zich daarin concentreren, dan ben je met minder mensen op meer mensen aan het letten. Terwijl de flexibele zonering die er nu is en de flexibele patrouillering die er nu is, dus met een auto over het strand rijden, dat heeft gewoon een aantal nadelen. Namelijk eerst dat je laag bent in die auto. Dus je hebt eigenlijk een beetje een hoger vlak nodig en meer overzicht om te kunnen zien waar de ongevallen plaatsvinden. Maar ook dat je eigenlijk achter de feiten aan het rijden bent of aan het varen als je met een waterscooter of een rip aan het varen bent. Dus ik denk dat systeem verouderd is en dat we naar een nieuw systeem kunnen.
Ja, en dan is het ook zo dat als de zee gevaarlijk is, is er natuurlijk de rode vlag. Toch neemt niet iedereen die vlag even serieus. Hoe komt dat?
Nou, ik denk dat, weet je, de boulevardschevening is natuurlijk een hele complexe aangelegenheid met allerlei uitingen. En ik vraag me af of de borden die er op dit moment staan, van die door de provincie worden geplaatst, of die genoeg uit het oog springen en of dat voor iedereen duidelijk is. Ook in alle talen van de mensen die bij ons het strand bezoeken. Want het moet wel heel duidelijk zijn voor mensen dat als er een rode vlag is, dat het gevaarlijk is om te zwemmen. En ik vraag me af of dat op dit moment duidelijk genoeg is. Het staat op de borden, maar dan moet je die borden wel zien. En die moet je eigenlijk op zo'n manier plaatsen dat je er bijna over struikelt. En niet op zo'n manier plaatsen dat ze op een mooie manier opgaan in de architectuur van de boulevard, om het zo maar te zeggen.
De Nederlandse woningbouw is niet goed voorbereid op hetere zomers. De bouwnormen zijn nog te veel gericht op warmtevoorziening, zegt Jan Engels, projectleider koeltebeleid bij Klimaatverbond Nederland. Jan, waarom zijn de Nederlandse huizen niet goed bestand tegen de warmte?
Volgens mij ligt dat aan 3 dingen. Het voelt niet altijd of klimaatverandering snel gaat. Hè. Als je in historisch perspectief kijkt, gaat het razendsnel. Maar als mensen leven we natuurlijk nu niet in historisch perspectief. En voor ons voelt het dus alsof het langzaam gaat. Tegelijkertijd ervaren ook nu mensen dat er best wat verandert. Dat het warmer wordt en langer warm is zomers. En als wij het al zo ervaren, wil alleen maar zeggen dat het razendsnel gaat in de praktijk. Dus dat is de eerste. De tweede is dat onze beleidsmakers geschoold zijn en opgegroeid zijn in een hele andere periode. Een periode waarin koeling voor woningen ook echt niet relevant was. Dus onze mindset is simpelweg dat we huizen moeten verwarmen. Het laatste aspect is dat juist de laatste decennia, echt vanaf de jaren 90 zeg maar, de warmte in de zomers fors toeneemt in Nederland. En tegelijkertijd zijn we door andere eisen aan de bouw huizen veel beter gaan isoleren. En juist door die combinatie verschuift de balans heel sterk van alleen verwarmen naar ook moeten koelen.
En wat moet er dan nu fundamenteel veranderen om hier beter op in te spelen?
Nou, die veranderingen die zitten op 3 niveaus. Ik noem dat altijd gebied, gebouw, gebruiker. Dus eerst het gebied, onze openbare ruimte. Daar moeten we echt gewoon minder verstenen. Want juist stenen en beton en glas houden warmte vast of stralen het uit naar de omgeving. En parken, open ruimte, maar ook al gewoon bomen voor de deur. En dan wel aan de zuidkant natuurlijk. Dat helpt. Dat helpt echt. Als je kijkt naar gebouwen, dan moeten we dus bij het ontwerp van gebouwen echt rekening gaan houden met een veranderend klimaat. Gebouwen staan er zomaar voor 50 tot 80 jaar of nog langer. En dat is echt een oproep aan architecten en projectontwikkelaars. En in het vervolg daarop aan installateurs. Ook is er een rol weggelegd voor gemeenten, want die hebben de opdracht gekregen van het Rijk om te werken aan de transitievisie warmte. Populair gezegd, wanneer gaat welke wijk van het aardgas af? En gemeenten, door die mindset, zoals ik hem zo straks benoemde, focussen daarbij nog steeds eenzijdig op de warmtevoorziening en vergeten dat de warmtebehoefte afneemt en de koeltebehoefte rap stijgt. En dat die koeltebehoefte rap stijgt, dat wordt jaar op jaar geïllustreerd door de stijgende verkoop van airco's.
Ja, het is deze week bloedheet en ik heb persoonlijk daar niet echt goed van geslapen vannacht. Kan je wat praktische voorbeelden geven van wat je nou kan doen om je woning wat aangenamer te maken?
Ja, nou ja, we zitten er nu middenin, hè, dus dan is het lastig. Zonwering aan de buitenkant is het belangrijkste wat helpt. Als dat niet beschikbaar is, houd dan in ieder geval de gordijnen of de Luxaflex aan de zonkant dicht. En hou ook vooral overdag de ramen dicht en probeer juist 's nachts zoveel mogelijk tegen elkaar open te zetten. Dan krijg je trek door de woning, hè, een luchtstroom. Dus hou ook deuren in huis zoveel mogelijk open. Als dat 's nachts niet kan, bijvoorbeeld vanwege risico op inbraak of geluidoverlast uit de buurt, probeer het dan 's ochtends vroeg te doen, zeg maar tussen 7 en 8. Dat is een goed koel moment van de dag. En wat ik vooral ook niet wil vergeten is drink voldoende. En dan vooral water. Thee helpt ook goed, af en toe iets warms drinken kan echt. Maar geef aandacht ook aan je medemens. Want vooral ouderen zijn erg kwetsbaar in deze periode. Helemaal in deze coronaperiode. Ze zijn gevoeliger voor hitte. En ze hebben uit zichzelf door hun leeftijd een verminderde dorstimpuls. Dus ouderen zijn extra kwetsbaar in deze periode. Dus kijk alsjeblieft om naar je oudere medemens.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.